de lente en een nieuw geluid. Terwijl de natuur en het sociale leven sputterend weer op gang lijken te komen, is hier onmiskenbaar weer een uurtje cultuur. Welkom bij de mei 2021 editie van LGBT+ radioshow Culti. Met vandaag een drietal rubrieken met liefde in en aan elkaar geknipt en geplakt. Zo is daar tegen het eind een uitgebreide Cultipedia waarin onze cult-, camp- en kitschkenner Mark Hesselink ons laat delen in zijn Eurovisie-voorpret met een beschouwing over het Oost-Europese alternatief, het zogenaamde Intervisie Songfestival. Daarbij zal ook een zeldzame track ten gehore worden gebracht. Hoofdgast vandaag is dichter, schrijver en hoofdredacteur van de Gaykrant, Rick van der Made. Rick was zo goed afgelopen maand een column en ook een link naar Culti via zijn platform te delen, naast de fijne recente samenwerking met Meid en MVS Gay Station TV. Hoog tijd leek het mij om nader met hem kennis te maken, wat uitmondde in visite. Een gesprek aan mijn keukentafel over redactionele overwegingen, netelige affaires, schrijverschap, hotel Freeland en nog veel meer. Afsluitend zal Rick daarbij ook een eigen gedicht voordragen. Maar nu eerst nog even...
Uit de platenkast! Tegen natuurlijke liederen. Nederlandstalige homomuziek uit de collectie van Vakerooi en Frits Jonker.
Een hoogtepunt van de afgelopen 4 mei was wel de persoonlijke toespraak van André van Duin op de Dam, waarin hij zijn gedachten over de oorlog verwoordde en zijdelings ook nog verwees naar het homomonument en de bijzondere betekenis daarvan. Knap hoe hij de lach die doorgaans aan zijn broek hangt, wist om te wisselen voor sympathie en diepe ontroering. Uit de platenkast deze keer een pareltje van 20 jaar geleden, het jaar van de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, een lied waarin André van Duin op de zijn kenmerkende, prettige, ontspannen en nuchtere manier zingt over zijn seksualiteit. Anders dan anderen.
Was dan anderen en dat dat heel mijn leven lang niet zou veranderen, maakte dat mij eerst wel een tikkeltje nerveus. Maar ja, het was nou eenmaal zo, ik had geen keus. In het begin, dat wil ik zeker niet ontkennen, was ook voor mij dat anders ze zijn wel even wennen. Ik dacht, hoe moet ik het ze thuis nou toch vertellen? Gaan meteen een psychiater voor me bellen. En ook hoe zullen al mijn vrienden het verwerken? Zo'n vette roddel hou je nooit binnen de perken. Dus ik besloot, ik hou voorlopig mondje toe. Want ik voorzag een hoop gedonder en gedoe. Maar na een tijdje ging het toch een beetje knagen. Mijn vader ging zo af en toe voorzichtig vragen. Zeg jongen, wordt het onderhand nou niet eens tijd dat je eens thuis komt met een leuke vlotte meid? Dus op een goede dag, toen wij aan tafel zaten, trok ik de stoute schoenen aan, begon te praten. Ik zei, ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen. Toen zei mijn moeder, kindje hoeft niks meer te zeggen. Ik heb het eigenlijk al een tijdje aan zien komen. Er komen vast geen mooie dames in jouw dromen. Maar ook al zul je dan nooit met een meisje trouwen, ik en je vader blijven toch wel van je houden. Er viel wel 100.000 kilo van mijn schouders. De tranen biggelden bij mij en bij mijn ouders. Ik kon weer opgelucht en rustig ademhalen. Het had weer zin mijn verdere toekomst te bepalen. Maar Maar het gaat helaas niet overal zoals bij mij. Ik ken er ook, die zijn de wanhopa's nabij. Voor de familie, of gewoon omdat het zo hoort, zijn ze een ander die hun eigen ik vermoord. Je hebt als mens pas in het leven kans van slagen, als je door anderen wordt begrepen en verdragen. Met hoe ik leven wil, heeft niemand wat te maken. Ik schaam me niet, maar schreeuw het ook niet van de daken. Dus wees niet bang wanneer je anders bent dan anderen. En dat dat heel je leven lang niet zal veranderen. Kom uit de kast, langer ontkennen helpt geen fluit. Want dat je anders bent, want dat je anders bent. Dat je anders bent, dat maakt geen flikker uit.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Rick van der Made. Met deze keer Rick bij mij aan de keukentafel. Kerstverse hoofdredacteur van de Gaykrant. En dichter ook nog.
Ja.
Welkom.
Dankjewel.
Je komt uit Hoge Zwaluwe.
Ja, ver weg.
Ver weg?
Nou, nee hoor, maar...
In Brabant,
het is toch? Ja, het is toch een dik uur rijden. Ja, Brabant, tussen Breda en Dordrecht. Aan de rand van de Biesbos. En na 30 jaar omzwervingen buiten Brabant weer terug in Brabant. Geboren in Breda.
Het leven is goed in het Brabantse land.
Altijd, hè?
Ja?
Het land waar mijn wieg heeft gestaan. Hè? Ja. Het is wel. Ik zei gisteren nog tegen mijn jeugdvriend van, het is wel. Ik voel het wel als thuiskomen. Hè? Ik bedoel, het is wel mijn accent. Hè? Het is mijn dialect. Het is mijn geboortegrond. Hè? Mm-hmm. Mijn grootouders kwamen daar ook vandaan uit die streek waar ik nu woon. Dat is iets wat ik herken. Dus dat is prettig.
Ook in Nederland? Of ben je ook wel eens in het buitenland gaan wonen?
Parijs gewoond. Ik heb lang in Marokko vertoefd. Ik heb in Rotterdam gewoond. Ik heb in Amsterdam gewoond. Ik heb in de Zaanstad gewoond. Dus genoeg, hè? En dan kom je op een leeftijd dat je denkt, ja, wat nu?
En welke leeftijd is dat?
Nu ben ik 52. Dus ik was 50 toen ik weer terugging naar Brabant.
Kun je wat vertellen over je jeugd? Volgens Wikipedia ben je de zoon van een uitgetreden non, las
ja,
ik.
Ja, klopt. Ja. Dan heeft Wikipedia dat heel goed omschreven. Mm-hmm. Derde kind, de tweede zoon van een uitgetreden non en een bakkerszoon uit Made. Vier kinderen, waarvan drie homoseksueel.
Kijk aan.
Alleen mijn oudste zus is hetero.
Dus de zonen zijn allemaal homo.
En mijn jongste zusje is lesbisch. Ja. Oh. Dat is voor een uitgetreden non natuurlijk knap, hè? Dat je dat zo voor elkaar krijgt.
En voelde ze zich daar schuldig over? Of,
Nee. Ze is wel heel gelovig gebleven tot aan haar dood. Maar heeft dat geloof in een soort vat gegoten, waarin ook de liefde voor haar kinderen alle plek kreeg. En waarin homoseksualiteit eigenlijk geen rol speelde. In die zin, ze hield van haar kinderen. Hmm. Ongeacht wat zij waren. Achteraf, na haar dood, hoorden wij wel van een vriendin van haar, dat ze had gezegd tegen de vriendin van, ze maakt zich vooral heel erg zorgen. Hmm. Dan worden ze wel gelukkig. Maar goed, je hebt het natuurlijk over het Brabant in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw. Ja, dat is natuurlijk toch een ander Brabant nu.
Waarom is ze eigenlijk uitgetreden?
Zij kon niet goed tegen het kloosterleven. Zij was toch een vrouw die graag kinderen wilde. Was onderwijzeres, dus gaf ook heel graag les. En dat kloosterleven vond ze toch te hard, te eenzaam.
Te benauwend.
Te benauwend, ja.
Wat heb je van je ouders meegekregen?
Ja, mooie vraag. Ik denk zorgzaamheid, liefde, tolerantie, opkomen voor de zwakkere, de onderdrukte, de onzichtbare, hè, in de samenleving. Daar maakte zij zich, mijn moeder wat meer, maar daar waren zij toch wel heel sterk in. Hè, van er mogen zijn.
Zie je jezelf ook als gelovig?
Nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben een twijfelkont als het op geloof aankomt. Ik kan heel goed overweg met gelovigen. Hè, dus dominee Willy Elhorst is een goede vriend. Toen ik ben ooit getrouwd geweest, toen heb ik mijn huwelijk laten inzegenen door een pastor, mm-hmm. Ben Kortman. Die had mijn ouders beloofd, mijn moeder dan, van als je kinderen trouwen, dan zeven ik dat huwelijk in. Dat kon natuurlijk niet in de kerk, maar dat hebben wij gewoon thuis gedaan. Maar hij heeft het natuurlijk wel ingezegend. Dus ja, er zijn altijd wel lijntjes naar het geloof. Ja, weet je, het is natuurlijk gewoon een geruststellende gedachte dat je na de dood de geliefde weer tegenkomt die je hebt verloren. Nou ja, of dat zo is, dat weet ik niet.
Maar was je nou gescheiden, hoorde ik dat nou?
Ja, tussen neus en lippen door heb je dat goed gehoord.
Ja, ja, dat mag helemaal niet van het geloof, volgens
nee,
mij.
Ja, nee, ja. Nee. Nee, ja. Nee, ja, ik ben getrouwd geweest, ja.
En is er nu iemand in je leven?
Nee.
Nee. Nee.
Helemaal niemand. Maar ik woon samen met mijn beste vriendin. En sinds anderhalf jaar is daar nog iemand bijgekomen. Een vriend die woonruimte zocht, vanuit Mexico terugkwam naar Nederland. En die woont nu ook al anderhalf jaar bij ons. En dat gaat eigenlijk heel goed.
Wanneer wist je dat je homo was?
Eigenlijk het hele geëikte verhaal van rond je 13e, 14e.
Puberteit.
Puberteit, ja. Alleen wat bij mij zowel dingen vergemakkelijkte als vermoeilijkte, was het feit dat mijn broer homo is. En zijn coming out had op een bepaald moment.
Hoe maakte dat het moeilijk?
Nou, dat mijn familie dacht dat ik mijn broer wilde kopiëren. Dus dat het een soort kopieergedrag was van mij. En misschien heb ik dat zelf wel ingevuld hoor, dat dat zo is later. Maar dat gevoel had ik wel eens. Aan de andere kant, ja, mijn broer heeft natuurlijk de weg bereid voor mij en mijn zusje. En dat heeft hij heel knap en heel goed gedaan.
Wanneer wist je dat je dichter was?
Nou, ik denk ook al...
Op je 12e.
Nou ja, weet je, ik heb talen gestudeerd. Dus je bent al heel vroeg, weet je al, van dat je taal... Ik denk dat dat al heel snel, dat ik me dat... realiseerde al van, ik ben heel talig, ik ben goed in talen, ik pik talen snel op, ik vind het leuk. En dan krijg je complimenten over hoe je schrijft, van je docenten, van medeleerlingen, medestudenten later. En het moment zelf was 2011, dat mijn compagnon en mijn vriendin, waar ik dus nu ook mee heb, Pascal, waar ik ook mee samenwoon, zei van, ga schrijven. Hè? Ga de zaak uit en ga schrijven. Want ik denk dat je moet gaan schrijven. En toen ben ik echt gaan schrijven. Dus ja, als je zegt...
Wat voor zaak was dat?
Het hotel.
Oh ja.
Dus, dat, dus ik ben wat minder in het hotel gaan werken. Of ik ben eruit gegaan. Uiteindelijk ben ik eruit gegaan. En ben ik gaan schrijven. En dat heeft geresulteerd in 2015 in een eerste dichtbundel. Die uitgegeven werd door een uitgever. Hè. Dus dat is natuurlijk ook nog een heel... Ja, ook niet makkelijk hè, om een uitgever te vinden die geïnteresseerd is. Ik schreef ook wel wat voor kranten. Er kwamen wat columns van mij in kranten. Dus zo rol je dan weer de gaykrant binnen als columnist. Ik schrijf ook nog voor Gay News.
Kan dat wel als hoofdredacteur zijn van een concurrerend medium?
Nou ja, nu wordt dat misschien wat lastiger. Ik heb er allemaal niet zo heel veel last van. Maar als anderen daar last van hebben, ja, dan hoor ik dat vanzelf.
Mm.
Ja, en ben je concurrent van elkaar? Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Je kunt elkaar natuurlijk ook heel mooi...
Ja, ik denk ook conculega's.
Precies, je kunt elkaar natuurlijk ook heel mooi aanvullen. Hè?
Ja.
Ik bedoel, Gay News heeft een heel andere insteek dan Gaykrant.
Mm. Waar ben je naar op zoek als je gedichten schrijft? Of schieten je die te binnen?
Ja. Ja, ik zeg altijd zo golven binnen.
Zo golven binnen.
Dus het komt eigenlijk op een soort... Meestal als ik in een rusttoestand ben, dus 's avonds wat later in bed, hè, als ik dan wat lees en mijn gedachten wat open stel, komen de flarden binnen. Die noteer ik vaak even op mijn telefoon of op een kladblokje en die werk ik later uit. Gedichten werken anders dan columns of... Een roman of verhaal. Hè. Een gedicht is toch iets wat je overvalt. Hè. Wat bijna, nou, wat ik zeg, hè. Ze komen bij mij, althans dat gevoel heb ik, hè. Ze komen binnendrijven.
Kun je er een voorbeeld van geven?
Vorig jaar zat er op een gegeven moment een boomkruipertje, een jonkie, die zat aan de binnenkant van mijn raam. Ik had een hor en op de een of andere manier was hem of haar toch gelukt om mijn kamer binnen te komen en hij zat tegen die hor aan en zijn moeder zat aan de, of zijn vader zat aan de andere kant van de hor. Dus ze zaten tegen elkaar, maar die hor zat ertussen. En die moeder voerde hem door dat horretje heen.
Ach.
Ja, dat was een heel mooi beeld. En dan, dat zie je, dus dan, ja, ik vang dan dat jonkie, dat boomklevertje en zet hem buiten. Nou ja, dat is wel een gedicht geworden.
Mm-hmm.
En het is niet, ik ben niet iemand van... Die gaat zitten wachten op inspiratie. Hè? Dus het is ook wel. Ik vind schrijven ook werken. Hè? Het is heel erg. juist door. Ja, het is ook vakmanschap, het zijn vaardigheden. Hè? Het is iets waar je ook in moet en mag groeien. Dat vind ik nog wel eens wat onderbelicht hè, bij dichters en bij schrijvers iets minder, maar bij dichters wel. Van alsof het in één keer allemaal maar heel erg goed moet zijn hè, wat dichters doen. Terwijl ja, er zit natuurlijk ook een geschiedenis in, er zit ook een vaardigheid achter die je moet leren. En gewoon door te schrijven ontstaat ook anders schrijven, merk ik.
Ja, het lijkt me best moeilijk om over de actualiteit steeds een recente column te schrijven. Want je zit daar echt bovenop.
Ja.
Weet je altijd wel wat je vindt van iets?
Nee, maar ik denk dat ik daar ook weer eerlijk in moet zijn. Dat als ik twijfel, dan mag ik ook twijfelen. Ja. Dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen. Ik refereer bijvoorbeeld aan de affaire Sydney Smeets.
Daar heb je column over geschreven en die heb
twee.
Je terug. Twee.
Twee.
En één daarvan heb je teruggetrokken?
De laatste.
De laatste.
Ja. Nou, dat bedoel ik dus. Hè, van dan, ik ben heel erg iemand van de nuance en van het grijs. Hè, van, ik ben heel erg grij, in die zin een grijze muis. Ja, dat ben ik niet, maar
je weet je wat ik bedoel. Je hebt ook zelfs een grijs shirt aan.
Ja, gebroken wit noem ik het liever.
Ecru.
Ja. Ecru, ja. Nee, maar ik ben niet van de heel uitgesproken mening. Hè. Ik ben altijd van nog eens overpeinzen, nog eens twijfelen en nog eens onderzoeken. En dat vind ik ook belangrijk. Hè, dat, zo ben ik. Ik ben niet iemand van de enorm bouwde uitspraken. Dus bij Smeets had ik dat, in het eerste artikel had ik dat gedaan. Nou ja, daar heb ik geen slechte commentaren op gekregen of negatief. Die is ook aangehaald door de Volkskrant bijvoorbeeld, dat eerste artikel. Dus nou, dat was allemaal prima. Het tweede artikel, want ik zag binnen de Gaykrant, ik maak even een stapje naar de Gaykrant. Ik zag binnen de community van Gaykrant dat de meningen nogal uiteen begonnen te lopen. En dat de felheid in de discussie ook toenam. En die felheid, zowel van ouderen naar jongeren als van jongeren naar ouderen. En ja, ik heb mij toen verantwoordelijk gevoeld voor mijn gemeenschap, voor voor mijn lezerschaar. En ik dacht, ik ga een soort status quo schrijven, hè, van waar staan we nu met de affaire Smeets. Waarbij ik blijkbaar, en dat heb ik achteraf ook wel gevoeld, maar op dat moment dat ik het schreef en publiceerde niet, van ja, ik heb me gewoon opgesteld als een beetje een pedante leraar. Hè, die het allemaal wel eens even zou uitleggen hoe het zit. En begrippen wat te makkelijk opvatten en te makkelijk bezig is om het deze goed uit te leggen. Ja, daar word je gewoon op dat moment op afgerekend en dat mag. Dat is ook prima. Sterker nog, ik juich dat alleen maar toe, want het houdt mij ook scherp als hoofdredacteur.
Met hoeveel mensen overleg je dat dan?
Dat met man of vier, denk ik.
Want de redactie nu van de Gaykrant, met hoeveel mensen bestaat dat?
De redactie, dat ben ik, zei de gek. De hoofdredacteur, dat is adjunct hoofdredacteur Paul Hofman. Adjunct hoofdredacteur Marene Elgershuizen. Dan hebben we de website-redacteuren Cynthia Kleine en Peter Koop. En we hebben onze social media deskundige en communicatiedeskundige Ricardo Brouwer. En dat zijn dus, heb jij meegeteld, volgens mij 6 mensen uit mijn hoofd.
Ja.
Die dus proberen leiding te geven en proberen vorm te geven aan de Gaykrant, laat ik het zo zeggen. En daarnaast hebben we nog, nou ja goed, een man of 30.
Die af en toe een bijdrage leveren.
Ja, of nou, niet alleen af en toe, hè, ook regelmatig. Hè. We hebben ook mensen die wekelijks schrijven, we hebben mensen die maandelijks schrijven. In principe staat de Gaykrant open voor iedereen.
En is er ook een fysieke ruimte waar jullie zitten of zaten met de redactie?
Nee.
Is het allemaal op afstand?
Ja, allemaal op afstand. We hebben wel een plek waar we samenkomen af en toe in Amsterdam. Maar we hebben geen kantoorruimte, hè, zoals de oude Gaykrant.
Nou, is de Gaykrant toch een beetje geplaagd door
affaires? Ja. Ja,
dat je had zeggen, ooit Henkie Krol. Die en waar mensen de Gaykrant nog steeds mee associëren. Terwijl heeft er helemaal niks meer mee te maken, toch?
Nee, heeft er helemaal niks meer mee te maken. Overigens is Henk Krol nooit veroordeeld. Mm-hmm. Dat zeg ik er altijd bij, hè. Dus dat vergeten mensen nog wel eens in alle omstandigheden te melden. Nee, we hebben natuurlijk de affaire. Ik was toen ook 12. Ik geloof dat zij in 1980 begonnen zijn.
Mm-hmm.
Ja, ik was toen 12. Dus ja, ik zeg wel we, maar.
Heb je ooit die oude Gaykrant gelezen eigenlijk?
Ja, tuurlijk.
Ja?
Ja, maar het was ook het enige wat we toen hadden, hè, in die jaren. En ja, tuurlijk, nee. Ja, dat was zeker voor de homo's buiten de Randstad zo'n beetje het enige wat er was.
Mm-hmm.
Amsterdam was heel ver weg, hoor. In die jaren. Ja, dan ging je naar de V&D in Breda en dan kocht je daar de Gaykrant. Of dan ging je hem even inkijken en dan was je weer eventjes op de hoogte van alle roze perikelen in Nederland. Ja, dat kan ik me nog goed herinneren.
Mm-hmm. Nou ja, dan stekker, had je het andere schandaal van de gewezen voormalig hoofdredacteur, Hans P., zullen we die nu even noemen hier. Dat is toch ook wel, lijkt me, heel moeilijk geweest voor de Gaykrant. Hij was op een gegeven moment gearresteerd en we wisten niet waarvoor. Hoe raakte jou dat toen je dat hoorde?
Heel erg. En
kende jij hem?
Ja, ik kende hem heel goed.
Oké, okay. Ik dacht hem heel goed te kennen.
Dat is beter omschreven, ja. Want ik kende dus. Nee, ja, heel goed. Ja, blijkbaar dus ook niet zo goed dat ik. Maar goed, dat wist niemand. Wat ik ook toen daarna heb geschreven in een column en wat Albert Verlinde toen ook aanhaalde bij, ik weet niet meer, Shownieuws of zo,
mm-hmm.
Diepe, diepe verwarring. Het eerste waar je aan denkt is de slachtoffers, hè, van ja, hoe komt iemand erbij om dit te bezitten en te verspreiden?
Want gewelddadige kinderporno was het toch, ja?
Ja, goed, ik val gewoon weer stil als ik daaraan denk. Hè? Als ik jou dit nu weer hoor zeggen, denk ik weer van, ja, het is gewoon afschuwelijk en onvoorstelbaar. Maar goed, Paul Hofman en ik stonden wel in het. Hè, wij waren onze hoofdredacteur dus kwijt al een paar dagen. En wij staan in dat politiebureau en je krijgt te horen van, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Jullie hoofdredacteur leeft nog, maar hij is aangehouden. En wij mogen verder niks zeggen.
Mm. Is dus ook een periode geweest dat jullie gewoon helemaal in de duister tasten van ja,
volledig.
Is het vast, maar waarvoor? Geen idee.
Volledig, ja. Ja, het kon, het kon diefstal zijn, het kon fraude zijn, het kon zedendelict zijn. Alles passeert de revue natuurlijk, hè. Als je dan, Paul Hofman, ik weet het nog goed, en in de stromen, de regen liepen wij terug naar mijn auto en ja, we stapten in en we bleven gewoon maar even in die auto zitten van, om het bericht op ons te laten inwerken. En nu? Hè? Op dat moment dat wij in die auto stapten, wisten wij niet, komt die morgen weer vrij of overmorgen? Wat moeten we nu doen? Moeten wij het overnemen of niet? Of wij, hè, Paul dan. Hè? Paul was toen adjunct, onder Hans was Paul nog adjunct, hoofdredacteur. En dan besluit je de naaste medewerkers waar je heel veel mee te maken hebt toch uiteindelijk maar even in te lichten van we lopen hier nu tegenaan. Het was een woensdag dat we op het politiebureau waren en vrijdag zou hij voorgeleid worden voor verlenging van het voorarrest. En we hebben besloten van laten we daar dan maar even op wachten. Werd het voorarrest meteen, ik weet niet meer precies hoor, maar ik geloof met 2 weken meteen verlengd. Ja, dan weet je dus dat het toch gewoon wel iets gaande is. Maar ja, er was ook helemaal geen contact meer met Hans. En het contact dat er was, ging via zijn advocaat.
Heb je helemaal nooit meer gesproken sindsdien?
Nee.
Maar goed, hoe rehabiliteer je dan die Gaykrant?
Paul heeft toen, die is hoofdredacteur geworden.
Mm-hmm.
En die zei, we gaan de rust bewaren. Hè? Dus we gaan zeker niet kennen dat dit een vreselijke aanslag is op de naam Geekrand. Mensen die willen vertrekken, die laten we gewoon gaan. Mensen die willen blijven, die blijven. En we gaan gewoon door met hoe wij al bezig waren. In betrekkelijke rust, dus gewoon rust proberen te bewaren. Wat dingetjes toch stroomlijnen, dus meegeven aan medewerkers. Joh, word je benaderd door de pers of door de media, verwijs ze even door naar ons. Van, ga zelf, als je het lastig vindt, ga dan zelf ook niet die pers te woord staan. Maar laat Paul dat doen of laat mij dat doen.
Waarom is Paul eigenlijk gestopt als hoofdredacteur?
Paul gaf aan op een gegeven moment van de rust is wedergekeerd. Er moeten dingen veranderen, er moet wat nieuwe energie in. En ik vind dat iemand anders dat doet. Mm-hmm. En dat was ik, ja.
En hoe zou je jouw visie willen omschrijven? Dat is die nieuwe wind die er waait.
Nou, de nieuwe wind is, wat ik probeer te bereiken is meer diversiteit. Dat is mijn belangrijkste opgave. Wij komen toch vanuit een witte, cis, mannen, homo-hoek. Daar kun je niks aan doen, want dat is de geschiedenis. Die moet je vooral ook omarmen. Wat Krol heeft gedaan is natuurlijk baanbrekend geweest. Maar toen spraken we natuurlijk ook nog over een homo-beweging en de gay-beweging. Dat waren natuurlijk toch hele ingeburgerde begrippen, zoals ook het woord homohuwelijk toen nog heel erg ingeburgerd was. Mm-hmm. Terwijl we hebben natuurlijk uiteindelijk besloten ooit om het een LHBT+-beweging te laten worden.
Ja.
Ja, en als je dan zegt, Geekrand, platform voor LHBT+, ja, dan moet je ook vertegenwoordigers zoeken binnen je redactie en binnen je medewerkers.
En hoe vind je die?
Die alle letters vertegenwoordigen. Ja. Nou, die vind je door heel goed door te zoeken, door mensen te vragen en door mensen, net zoals jij, een platform te geven als mensen mij benaderen of wie dan
ja,
ook.
Ik ben ook weer cisgender, man van middelbare leeftijd, wit. Dus,
nee, maar ja. Kijk, het is niet zo dat het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Nee. Kijk, als je zegt, tuurlijk, ik ben op zoek gegaan en nog steeds naar een transgender columnist. Ik ben op zoek gegaan naar een biseksueel columnist. Ik probeer heel veel aandacht te geven aan alle letters. Aan alle letters van het alfabet die wij rijk zijn. En dat vind ik ook echt zo. Dat vind ik ook echt een verrijking.
Als je nu een oproep zou mogen doen, wat zou je dan zeggen? Mensen die nu zitten te luisteren, die denken, oh, ik heb ook wel... Iedereen kan dus een column schrijven voor de Geekrand. Hoe werkt dat?
Ja, iedereen kan een column schrijven, ja. Hoe werkt dat? Nou ja, je hebt de redactie @geekrand.nl of hoofdredacteur@geekrand.nl. Dan kom je direct bij mij en stuur iets in. Ja, ik ben op zoek ook naar bijvoorbeeld nog steeds hoor. Ik vind bijvoorbeeld ook mensen van kleur heel belangrijk om die erbij te betrekken.
Mm-hmm. Kun je een beetje voor de duidelijkheid omschrijven waaruit het eigenlijk nu bestaat?
Ja.
Vroeger had je de papieren versie.
Ja.
Nu is het.
Ja, want ook daarin ligt een professionaliseringsslag te wachten. En daar ben ik ook mee bezig. De Geekrand zelf is een website. Geekrand.nl. En die zijn we een beetje zeg maar los aan het weken van de Geekrand community van Facebook. De Geekrand community op Instagram. De Geekrand op Twitter. En dat zijn eigenlijk de drie grootste social media die we hebben. Het nieuws, dus de snelle nieuwsflitsen die je af en toe moet brengen als er iets speelt in een land. Ik noem maar de affaire Smeets, als dat opkomt. Dan moet je dat heel snel kunnen brengen. Daar gebruiken wij die social media voor. Dus dat komt op Facebook, dat komt op Instagram, dat komt op Twitter. Vervolgens gebruiken wij de Geekrand, de website, als verdieping.
Mm-hmm.
Dus daar komen de artikelen. Daar komt de achtergrondinformatie, daar komen de columns, daar komen de interviews. Dus ik ben een wat grotere scheiding aan het maken tussen, om het even negatief te zeggen, de waan van de dag. Want daar moet je natuurlijk ook aandacht aan besteden en dat moet, want dat is ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Maar wat is achtergrond? Wat willen wij als Geekrand website buiten het nieuws nog brengen? En dan heb je ook gewoon wat meer tijd om over dingen na te denken. Dus dan... Ja,
net zoals bijvoorbeeld jouw eigen genuanceerde columns en verhalen soms ook.
Ja, soms verhalen. Jij hebt een column geschreven over Agatha Christie bijvoorbeeld.
Kijk, daar staan de Agatha Christie boeken.
Ik zie hier alle Agatha's staan. Maar dan...
Ik wil dat nog even weten van jouw eigen dingen, toch eigenlijk terug naar jouw schrijverschap. Er is ook een hele mooie rubriek over jouw hotelverleden.
Ja.
Waarom ben je er eigenlijk mee gestopt? En
corona.
Wanneer komt het als boek uit?
Goed. Dat is maar de vraag of het als boek uitkomt. Misschien wel, ik weet het niet. Kijk, we hebben wat wij toen nog noemden een gay hotel gehad in Amsterdam. Dat nam ik over van mijn oom in 2006. Die heeft het met zijn man 18 jaar gedraaid. Ja, en dan zit je dus in het centrum van Amsterdam in een gay hotel. Ja, goed, daar gebeurt natuurlijk heel veel in zo'n hotel.
Ja, fantastisch. Je verhalen, dat kan ik echt iedereen tippen. Zoek dat op de gaykrant website Hotel Freeland.
Ja, de kamers van Freeland. Ja. En ik zeg altijd, ik maak de wereld niet lelijker, maar ik maak hem wel een beetje mooier. Hè? Het zijn echt gebeurde verhalen. Natuurlijk moet ik daar natuurlijk wel een soort dramatische vorm aan geven om ze te kunnen schrijven. Mm-hmm. Maar in de kern zijn het allemaal waar gebeurde verhalen. En hebben de mensen ook allemaal echt bestaan.
Lekker de Christie is er soms niks bij.
Nee, mijn laatste verhaal was wel een spannende... Ja, een smokkelbende die ons hotel gebruikte als doorvoerhaven. Maar goed, dat maak je als hoteleigenaar ook allemaal wel mee, ja.
Wat zijn je verdere ambities voor de komende jaren?
Meer schrijven. Ja, mijn roman ligt... bij een uitgeverij, laat ik het zo maar even noemen, bij een uitgeverij.
En waar gaat het over?
Ik kan er iets over vertellen. Het gaat over een relatie van een Marokkaanse man met een Nederlandse man. Marokkaans-Nederlandse man, laat ik het zo zeggen. Die vastlopen in een relatie en die naar Marokko gaan om de relatie weer vlot te trekken. Om dat in ieder geval te proberen. En in Marokko gebeurt er van alles.
Ja. Op waarheid gebaseerd?
Gedeeltelijk. Ja. Vorig jaar is natuurlijk Saïd Sankouwa overleden.
Ja, dat was een goede vriend
van mij. Dus ik heb wel een van de verhaallijnen is gebaseerd op Saïd zijn leven en Saïd zijn verhaal. Maar goed, dat is een van de verhaallijnen. Maar ik vond wel dat ik daar wat mee moest en ik heb het Saïd ook beloofd. Want hij heeft mij ooit gevraagd, wil je over mij schrijven? En toen heb ik ja gezegd en dat heb ik... Die schuld heb ik nu dus gedelgd.
Die belofte heb ik ingelost.
Ja.
Zou je tot slot iets voor willen lezen? Je hebt hier een bundel meegenomen, logement.
Ja, logement met.
Verwijst dat ook naar het hotel?
Nou ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Het is een titel waar Jan Simon, het is de bundel van gedichten van Jan Simon Minkema en mij. En Jan Simon kwam met het idee logement van. Wij sturen elkaar gedichten en die gedichten gaan eigenlijk bij elkaar uit logeren.
Oh.
En zo kwam dus de titel.
Dus het is een soort dialoog.
Ja, het staat ook een verhaal in gedichten over vriendschap, liefde, verlangen en verleden. Zo hebben wij het omschreven. En ik grasduin graag door dichtbundels. Ik lees dichtbundels eigenlijk nooit van A tot Z. Maar ik vind het heerlijk om de open te slaan en mezelf te laten verrassen door het gedicht dat opkomt.
Nu ook, je bent nu zomaar aan het bladeren.
Ja, ik ben zomaar aan het bladeren.
En dan denk je?
En dan denk ik van, nou, dit is eigenlijk wel een leuk gedicht. Nou ja, een gedichtje wat ik ooit voor Lenny Koer heb geschreven. Het laaiend vuur. Het laaiend vuur van zover terug smult nog in de ogen. Al hangt de rug door ouderdom over stok gebogen. Het broze lijf krimpt richting kind, neigend naar verleden. Terwijl een vlam van zover terug schittert over heden. Het broze lijf op weg naar graf kent geen angst voor sterven. Het weet dat vlam van zover terug verder zal gaan zwerven. Naar moederschoot, alwaar het bron broze vonk zal geven. Opdat het kind in vuur en vlam schitterend zal leven.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Un beau jour, ou peut-être une nuit. Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis, il des plumes couleurs de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi. Retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle.
Ja, vind je mooi?
Ja. Welke taal hoorden we hier?
Dit was Pools.
Het is weer Songfestivaltijd. En de vaste luisteraars weten wat dat betekent. Dan nemen wij met de Cultipedia een duik in die mooie en rijke Songfestivalgeschiedenis. Met dit keer dus een uitstapje oostwaarts. Mm. En dat uitstapje begonnen we in 1994. Een heel belangrijk jaar in de Songfestivalgeschiedenis. Misschien wel het belangrijkste. Mm. Want 1994 was het jaar dat het Oostblok zijn definitieve entree maakte in het Songfestival.
Toen pas.
Ja, ja, Rusland, Slowakije, Estland, Litouwen, Hongarije, Roemenië, Polen. Allemaal maakten ze in 1994 hun Eurovisie-debuut. Wat je net hoorde was een stukje van het Poolse liedje, Tony Ja, gezongen door Edita Gorniak. En het bijzondere is dat dat liedje die avond tweede is geworden. En dat is tot op de dag van vandaag het beste resultaat ooit voor een debuterend land.
Beginner's luck.
Nou, zo zou je het kunnen noemen. Dat die landen ineens op de stoep stonden bij het Songfestival, dat had natuurlijk alles te maken met de val van de Berlijnse muur in 1989 en daarop volgend het omvallen van alle Oost-Europese communistische regimes. Daarvoor was het absoluut ondenkbaar dat een Oostblokland aan het Songfestival mee zou doen. Er was één grote uitzondering, dat was Joegoslavië. Het was een buitenbeentje in meerdere opzichten overigens in het Oostblok. Want in heel veel Oostbloklanden was het domweg verboden om zelfs maar naar de West-Europese televisie te kijken. Wil natuurlijk niet zeggen dat dat niet op heel grote schaal gebeurde. Want het was natuurlijk een nauwelijks te handhaven verbod. Als jij in Oost-Berlijn woonde, dan kon jij met een ijzeren kleerhangertje de West-Duitse televisie ontvangen. En dat gebeurde dus ook heel veel. En vooral het Eurovisie Songfestival, dat was ongekend populair in Oost-Europa. Ondanks dat al die landen dus helemaal nog niet eens meededen. Maar het stond een soort van symbool voor het goede westerse leven. Heel veel Oost-Europeanen hadden een heel raar verknipt beeld van het leven in kapitalistisch West-Europa.
Hoe zagen ze dat dan?
Ja, alsof wij allemaal in grote luxe baden, allemaal een Mercedes-Benz hadden en de hele dag Coca-Cola drinkend en Marlboro rokend, juichend en feestend door het leven gingen. Nou ja, waanzin natuurlijk. Maar het Songfestival, dat was natuurlijk wel altijd een soort etalage van decadentie. En als jij in een grauwe DDR-flat woonde, dan droomde je daar graag bij weg. En dat wegdromen, dat was een doorn in het oog bij de autoriteiten. Die stonden namelijk voor de superioriteit van dat systeem. Mm-hmm. Het volk moest juist blijven geloven in het sprookje van de socialistische heilstaat. En dat ze alles oostelijk van het IJzeren Gordijn juist veel beter konden dan in het Westen. En toen is op een gegeven moment het idee ontstaan om met een Oostblok concurrent voor het Eurovisie Songfestival te komen. Iets wat uiteindelijk zoveel mooier en groter en feestelijker moest worden, dat niemand nog naar Eurovisie zou willen kijken.
O jee. Ja.
Nou was het zo dat er in de Poolse stad Sopot al sinds het begin van de jaren 60 ieder jaar een songfestival gehouden werd. Had niets met Eurovisie te maken, was een van de vele liedjeswedstrijden die in die jaren her en der in Europa gehouden werden. Je had in onze contrije had je het fameuze Songfestival in Knokke. En ook het Eurovisie Songfestival was gemodelleerd naar een al langer bestaand festival in de Italiaanse stad Sanremo. Was destijds gewoon een populaire vorm van entertainment. Een belangrijke manier voor platenmaatschappijen ook om hun liedjes en hun artiesten onder de aandacht te brengen. En dat Sopot Festival, dat was al een van de grotere in dat genre, genoot al veel bekendheid in Oost-Europa, maar ook wel daarbuiten. En in 1977 is besloten om dat Sopot Festival uit te bouwen tot een landenwedstrijd naar Eurovisiemodel. En de naam werd toen veranderd in het Intervisie Songfestival.
Ah, echt een rip-off.
Ja. En dat moest dan die zo vurig gewenste Eurovisie-killer worden. En eerlijk is eerlijk, die organisatoren die hadden wel een paar leuke, originele, nieuwe ideeën. Ronduit aandoenlijk vond ik bijvoorbeeld het idee om met een soort heel vroege vorm van televoting te komen. Nou had natuurlijk in die tijd nog niemand een mobiele telefoon. Maar de kijkers werd gevraagd om bij hun favoriete liedje een extra lamp in huis aan te steken.
Oh.
En de elektriciteitsbedrijven werd gevraagd om tijdens de uitzending de pieken in het stroomverbruik te meten.
Ach.
En het liedje waarbij die piek dan het hoogste was, dat was dan de publiekslieveling. Nou, of het echt zo werkte en of het een beetje betrouwbaar was, ik betwijfel het. Men hield in ieder geval voor de zekerheid ook nog wel een jury achter de hand. Het grote verschil met Eurovisie en ook precies datgene waarmee ze dachten Eurovisie af te kunnen troeven, was dat er geen beperking was aan de ligging van de deelnemende landen. Ze wilden van Intervision, de naam zegt het al een beetje, een internationaal gebeuren maken. Een wereldfestival waar ieder land van de wereld aan mee zou mogen doen. En hoewel de meeste deelnemende landen altijd Oost-Europese landen zijn geweest, zijn er een paar hele verrassende deelnames geweest.
Zoals?
Cuba heeft een keer meegedaan. Dat is misschien nog wel een beetje te verklaren. Maar ook Canada heeft een keer meegedaan. En Marokko, ongetwijfeld aangetrokken door het feit dat Israël niet van de partij was. Wat overigens best had gekund.
China misschien?
Nee, China niet. Nee. Maar wel behoorlijk wat Eurovisielanden die kennelijk van twee walletjes wilden eten. Meest opvallend was Finland. Finland heeft aan alle edities van het Intervisie Songfestival meegedaan. Heeft het ook als enige niet-Oostblokland een keer gewonnen. Dat was in 1980. Het liedje Hivestiö, Where is the Night in het Engels, werd gezongen door Marion Roem. En zij was een oude bekende, want zij had al twee keer op het Eurovisie Songfestival gestaan. In 1962 en in 1973. Met respectievelijk de liedjes Tipiti en Tom Tom Tom. Maar goed, Finland, wel het land dat als enige dus beide festivals heeft gewonnen. Al moesten ze voor Eurovisie wel nog tot 2006... en Hard Rock Hallelujah wachten. Listen to the night. I can hear it fall. Echoes of a feeling. I can't handle this at all. Is it all a dream? Am I so blind? The shadow of a lover that I left behind. Where is the light? Ja, vond je het wat?
Lekker dramatisch.
Ja. Nou ja, hoe is het afgelopen met dat Intervisie Songfestival? Eigenlijk is het een flop geworden. Het is nooit meer geworden dan een slap aftreksel van Eurovisie. Het heeft nooit de kijkcijfers gehaald van Eurovisie. Zelfs in Oost-Europa niet.
En ter ziele gegaan ook.
En het is uiteindelijk is het maar 4 keer gehouden. En deze editie van 1980 was meteen de laatste. Want in 1980 brak er in Polen grote sociale onrust uit. Vakbond Solidariteit, onder leiding van de latere president Lech Walesa, kwam in opstand tegen het communistisch regime. En er braken grote stakingen uit in de havens. En Sopot is een havenstad, ligt ook vlakbij Gdansk, waar het epicentrum was van het oproer. Het was een hele spannende tijd. Achteraf bezien is daar het eerste dominosteentje omgevallen van ja, wat het hele omvallen van het hele Oostblokcommunisme is geworden 10 jaar later. En ja, toen stond het hoofd van die Polen even niet meer zo naar het organiseren van songfestivals. En het is heel veelzeggend dat geen enkel ander land belangstelling had om die organisatie over te nemen. Het leefde gewoon niet. En zo is het als een nachtkaars uitgegaan. Alleen de Russen, die hebben het idee nooit helemaal op kunnen geven. Er is in 2008 nog een Intervisie Songfestival geweest in de Russische stad Sochi. Gewonnen door Tajikistan. Dat is bij 1 keer gebleven, dus dat was geen succes. En in 2014, toen won Conchita Wurst, de Oostenrijkse drag queen, het Eurovisie Songfestival tot afgrijzen van de Russen, voor wie homofobie natuurlijk een zaak van nationale trots is.
Ja.
En toen heeft Vladimir Poetin aangekondigd dat het Intervisie Songfestival nieuw leven ingeblazen zou worden, als een soort fatsoenlijk alternatief voor Eurovisie, waar je tenminste weer veilig met je kinderen naar kon kijken. Nou, nooit meer wat van gehoord. En dan ga ik besluiten met iets echt heel bijzonders, waar ik een beetje trots op ben ook wel. Want Nederland heeft ook meegedaan aan dat Intervisie Songfestival. Eén keertje in datzelfde jaar 1980. En Nederland werd daar vertegenwoordigd door de zangeres Margriet Markerink. Zegt die naam jou nog iets?
Nee,
ik herinnerde me haar nog wel. Rond die tijd, rond 1980, zag je haar wel in top-op-achtige programma's. Echt een leuke popzangeres die zelf
ook in de top 40 gestaan. Ja.
Nou, dat is het ding. Ze schreef zelf hele goede liedjes. En om voor mij niet helemaal duidelijke redenen zijn dat nooit echt grote hits geworden. Maar ja, zij stond daar in Sopot en werd daar zowaar vierde met het liedje Come Closer. En ik wilde je dat zo graag laten horen en ik kon het nergens vinden. Sowieso is van dat hele Intervisiefestival heel weinig te vinden online. Het nummer zelf is op vinyl alleen verschenen als B-kantje van een ook niet heel succesvolle single. En ik had daar zo de pest over in. Ik heb die Margriet Markerink opgespoord.
Oh.
Ik heb contact met haar gehad.
Haarzelfde?
Ja. En zij is
aan, Mark,
zo
toewijding.
Vreselijk aardig geweest. Echt mijn grote dank daarvoor om mij het liedje toe te sturen. Dus ik heb het hier. Ik kan het je laten horen. En ik denk dat het heel uniek is. Want dit zal niet vaak op de Nederlandse radio te horen zijn geweest.
Een unicum in culti-culti. Daar gaan we lekker van genieten.
En iedereen heel veel plezier volgende week bij het Songfestival.
Dank je.
You strangers, and don't be afraid. There's no reason why you should stand there and wait. I'll sing for you just as I'd sing for my friends. The pleasure that music brings never ends. Come closer, sit down by my side. You know there's no need to depend on fool's pride. If you love to listen, then go right ahead. Mm-hmm. Why should you be down? Just
Heel speciaal weer deze opmaat naar het Eurovisie Songfestival. En daarmee sluiten we Culti 92 af. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Vakeboy, Frits Jonker, André van Duin, Rick van der Made, Piano in a Living Room, Barbara, Mark Hesselink, Marion, Edita Gorniak, de magistrale Margriet Markerink, voor wie een extra merci op zijn plaats is, Bertie Boelaars en La Lydia Til. Eerdere uitzendingen zijn terug te luisteren via de site culti.nl, culti met de K van keukentafel. Vanaf deze maand ook zelfs net wat pittiger gemixt wat geluidniveaus betreft. Binnen korte tijd zal het hele archief deze remastering ondergaan. Tot juni, tot Culti Culti.
Culti Culti, 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 Culti Culti.